Voorgelezen wordt het 22e gedeelte van de brieven van J.C. Philpott. Brief 185. Gericht aan de heer Tanner. Geschreven in Stamford, 19 februari 1864. Mijn waarde vriend, ik zie hoe langer hoe meer welk een leidend volk het volk des Heren is, of althans de uitnemendste onder hen zijn. Wat een lijden naar het lichaam, welke beproevingen van het gemoed, wat de verdrukkingen in de familie, welke verwarringen in de omstandigheden, welke beproevingen in de gemeente, welke vijanden van buiten, wat een vrees van binnen is het deel van de meest geestelijke onder des Heren volk. Maar hoezeer worden zij door deze verdrukkingen afgezonderd van de grote massa dode en wereldsgezinde beleiders, waarmee die gemeente, de uitwendige gemeente, vervuld is. En hoe wordt door deze moeite het werk van de genade te dieper en krachtiger in de ziel. Terugziende op onszelf en ziende op anderen, ontwaren wij hoeveel dingen in het schip geladen waren die in de storm slechts overboord moesten worden geworpen. Ik bemerk zelfs in die begenadigde vrienden aan wie mijn hart het meest verbonden is, dat ze veel dingen aankleven, zo niet werkdadig inwilligen, van welke de hitte van de oven hen op een latere tijd van het leven moet reinigen. De schrift spreekt terecht en wijs van de genade in onze harten als van goud. Maar dit goud wordt vermengd met droesem en tin. Niet het goud zelf wordt droesem en tin, maar gelijk een natuurlijk metaal ligt het goud als het ware in strepen en aders zonder waarde neer, en zo ligt de genade Gods in het hart van een christen in tinnen aders, met de massa van natuurlijke verdorvenheden omsluit. En daarom hebben wij behoefte aan de oven, want zijn hitte ontdekt en scheidt in ons alles wat Gods genade tegenstaat. Trouwens, bij die christenen die de diepste beproevingen doorworsteld hebben en die het meest in hun zielen geoefend werden, heb ik de meeste eenvoudigheid, oprechtheid, eerlijkheid, goddelijke vrees, betamelijke levenswandel en vruchtbaarheid waargenomen. En toch, met dit al vinden wij hen gedurig klagend over dorheid, dodigheid en onvruchtbaarheid. En waarom dat? Omdat het licht dat hun gemoed bestraalt, openbaart, en het leven dat hun harten in beweging stelt, hun doet voelen die diepe en blijvende verdorvenheden, welke nooit geheel worden weggenomen, hoewel ze haar kracht en heerschappij verloren hebben. Het was mij zeer aangenaam om van u te vernemen dat uw gemoed thans bijzonder bepaald was bij onze gezegende Heere, zoals hij gestorven, opgestaan en ten hemel gevaren is. Ik heb al lang gezien en gevoeld dat ons geloof zal het werken door de liefde en onze harten reinigen, een voorwerp moet hebben, een goddelijk, een hemels voorwerp, om daarop te zien, van hem af te hangen en gedurig met hem te leven. Ons gemoed is zeer geneigd, en ik mag daar wel bijvoegen, het wordt door de hedendaagse bediening zeer aangespoord om meer op onze bewijzen en kenmerken dan op Christus te zien. Het is een teer onderwerp om te behandelen, en ik zou zeer wensen er met u over te spreken in de vreze des Heren en in die oefening van ons verlicht verstand en geestelijke ervaring, die de samenspreking voordelig maakt. En ik geloof dat wij, als van gelijke beschouwing zijnde, geen verschil noch twist zouden hebben. De grote moeilijkheid die te vermijden is, bestaat in het ontkomen aan een verkeerde grond bij het noemen van onze ellenden. Wij horen bijvoorbeeld veel predikanten zeer vrijmoedig spreken dat ze altijd op Christus zien, die pijlen van verachting schieten op de lieve beproefde kinderen Gods, omdat zij zo zijn neergebogen onder twijfel en vrees. En tegen de leraars die, naar hun zeggen, hen daarin aanmoedigen. Nu, hoe moeilijk is het, al zou het slechts oppervlakkig zijn, ons met de zulke te verenigen. Want wij zeggen met volle vrijmoedigheid dat het geloof waarvan zij spreken merendeels vermetelheid is. Maar toch, aan de andere kant kan het niet schaden het arme kind van God ertoe op te wekken, om meer te zien op het werk buiten dan in hen, en van zijn gewaarwordingen niet zijn Christus te maken. Nu, wij weten dat al onze hoop en verwachting zich verenigt in het bloed en de gerechtigheid van de Zoon van God, en dat ons geloof zal het enige troost en vrede aanbrengen, alleen vruchtbaar daarin kan zijn door de omhelzing van de Zoon van God, zoals Hij ons van God geworden is, wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en verlossing. Christus voor onze ogen weg te nemen is hetzelfde als de zon aan de hemel te bedekken. En op onszelf te zien om licht is van gelijke betekenis als een lucifer te ontsteken tegenover het licht van de dag. Wij hebben behoefte dat de gezegende Heer in onze ziel daalt in zijn stervende liefde, in de kracht van zijn opstanding, in zijn vrije, rijke, alles overvloeiende genade, in de openbaringen van zijn heerlijke persoon en in de zoete verzekering dat hij ons lief heeft en zichzelf voor ons overgaf. Dit is de leer, de hemelse leer die Paulus spreekte en welks genot hij de heiligen toewenste. Gelijk het ook zijn eigen ervaring was in Galaten 2. Hoewel hoogst beweldadigd en rijk gezegend, zag nog steunde hij op zijn eigen ervaring. Ja, hoewel opgetrokken in de derde hemel, toch was zijn enige steun en verwachting van de Heere zelf. Hoe heerlijk komt dit uit in al zijn gezegende zendbrieven. En o, mochten wij door de onderwijzing van dezelfde geest enigermate dezelfde ervaring hebben en anderen hetzelfde evangelie preken, vasthoudend het woord des levens, opdat wij ons in de dag van Christus mogen verblijden, niet te vergeefs gelopen, noch gearbeid te hebben. U klaagt over uw onbekwaamheid enzovoorts, maar al onze bekwaamheid is van de Heere en niet van onszelf. De een kan boven de ander uitmunten in groter natuurlijke bekwaamheid, meer helderheid van gedachte en zeggingskracht, of ook in uitgebreider geestelijke gaven, gelijk in de gelijkenis de ene dienstknecht 5 en de andere 2 talenten gegeven was. Maar het wel, gij goede en getrouwe dienstknecht, die gold beide evenzeer. De grote zaak is om te arbeiden met het oog op de verheerlijking van God, naarmate de bekwaamheid die de Heere ons geeft. Wij hebben des Heeren en niet ons eigen woord te spreken, en niet wat wij spreken, maar wat de Heere in en door ons spreekt, dat zegent Hij. Hoe verborgen zijn des Heeren handelingen met zijn volk? Ja, vaak onverklaarbaar. Maar het schijnt wel dat de Heer een twist heeft met Sion. Daar hij zijn dienstknechten wegneemt of werkeloos maakt en zo weinigen in hun plaats weer verwekt. Het zal weldra met ons gedaan zijn. O, dat wij dan, als ons sterfuur daar zal zijn, konden zeggen, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop voleindigd. Ik heb het geloof behouden. Uw zeer verbondene in de waarheid, J.C.P. Brief 186. Gericht aan de heer Crees en geschreven op 30 maart 1864. Mijn waarde vriend, ik houd mij verzekerd dat het de vrienden zeer aangenaam zal zijn u te kunnen horen, aangezien zij in de laatste tijd zo weinig prediking hadden. Het is beproevend zo vaak en veel in de oven van de verdrukking te zijn en zo dikwijls verhinderd te worden om het werk van de bediening te vervullen. Maar ik hoop dat het aan mijn ziel geheiligd zal worden. Wij lezen dat de kastijding voor het tegenwoordige geen zaak is van vreugde, maar veeleer van droefheid. Doch naderhand werkt zij een vreedzame vrucht der gerechtigheid, degene die daardoor geoefend worden. Gedurende mijn ziekte heb ik de brieven van Bourne en de leerredenen van Vignal gelezen. En ik vond daarin veel overeenstemming met mijn eigen ondervinding aangaande de dingen Gods, wat mij zeer tot bevestiging en bemoediging was. Een opmerking. James Bourne, die stond in Brighton of Cotmanchester in de buurt. George Mockford heeft het ook wel over Bourne. En Vignal, John Vignal, die ligt begraven naast Huntington, en er komt ook van Brighton en Lewis. In de verdrukking leren wij onze behoefte kennen aan goddelijke wezenlijkheden, onze eigen hulpeloosheid en onbekwaamheid. En nochtans ondervinden wij dat er een uitgaan is tot God, een uitstrekken naar de Heere Jezus, naar zijn persoon en werk, zijn bloed en gerechtigheid en stervende liefde. Ook herinnert het ons aan de kortheid van het leven, hoe ijdel en nietig alles hier beneden is, en welk een onwankelbare wezenlijkheid er in de dingen Gods zijn wanneer zij door een levend geloof omhelst worden. Ik voelde veel vereniging met het arme, lijdende volk van God en ik zag de gewenste zegen van ware verootmoediging, verbrokenheid des harten, boetvaardigheid des geestes, goddelijke droefheid over de zonde, afzondering van de wereld en een leven ter ere van God. Deze dingen zullen blijven als verstandskennis, hoogmoed en vermetelheid, gelijk kaf voor de wind, zullen wegstuiven. Uw zeer toegenegen J.C.P. De volgende brief die is gericht aan de leden van de Particular Baptistische Gemeente te Stamford en Oakham. Hij schrijft ze ook vanuit Stamford op 2 april 1864. Waarde vrienden en broeders. Aangezien het de Heere behaagd heeft weer zijn drukkende hand op mij te leggen, mij alzo belet om onder u te zijn in de bediening van het woord, zo voel ik mij gedrongen u een brief te schrijven om daarmee te tonen dat ik u steeds in liefde gedenk. Ik zal u niet behoeven te zeggen welk een grote beproeving het voor mij is zo lijdend te zijn, niet alleen vanwege het persoonlijke lijden voor lichaam en gemoed, dat bijna altijd met ziekte gepaard gaat, maar omdat het mij belet het werk van de bediening te vervullen. Want bij al de moeite en beproevingen, tekortkomingen en gebrek dat er aankleeft, heb ik toch vaak ondervonden dat het mij goed was genoodzaakt te zijn het woord des levens onder u te verkondigen. En ik heb vaak veel genoten van dezelfde dierbare waarheden van het eeuwig evangelie die ik u voorstelde. Doch is het mij nu een beproeving niet te kunnen dienen, en het is ongetwijfeld ook deze onder u, die voordeel trokken uit mijn arbeid, een beproeving om daarvan verstoken te zijn. In die zin kunnen wij dus gezegd worden elkanders lasten te dragen. En voor zover wij dat doen in de geest van medegevoel en liefde, met onderwerping aan de wil van God, vervullen wij de wet van Christus. Doch, omdat ons in de voorzienigheid en in de genade niets kan overkomen zonder de wil van God, en wij verzekerd zijn dat alle dingen moeten medewerken ten goede dengene die God lief hebben en naar zijn voornemen geroepen zijn, onder wie wij een nederige hoop hebben ook te behoren. Zo is er ongetwijfeld een wijs en genadig voornemen dat door deze moeitevolle bedeling moet vervuld worden. Ik heb, gelijk u ook weet, vastgehouden, beleden en gepreekt dat wij door veel verdrukkingen moeten ingaan in het Koninkrijk der Hemelen, dat de Heere zijn Sion verkoren heeft in de oven van de verdrukking, dat de beproeving des geloofs en derhalve niet een onbeproefd, maar een beproefd geloof bevonden zal worden, tot lof en eer en heerlijkheid, in de openbaring van Jezus Christus, en dat geen kastijding, als zij tegenwoordig is, een zaak is van vreugde, maar van droefheid. Doch daarna geeft zij van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid, degene die erdoor geoefend worden. Nu, ik heb voor mijzelf, zo bevindelijk als gevoelig, de wezenlijkheid en kracht van deze waarheden te leren, als dat ik ze bedienenderwijs moet voorstellen. Trouwens, voor zover wij iets recht weten, zijn wij overtuigd dat niemand bij ondervinding en met voordeel van de verdrukking kan spreken, noch de vruchten en weldaden daarvan verstaan, tenzij men ze doorworstelt en zelf ondervonden heeft. Doch, naast u, mijn onmiddellijke hoorders, heb ik een uitgebreide kring van lezers, aan wie ik een bediening heb met de pen. Er schijnt dus een dubbele behoefte te zijn, zo niet dikwijls dat ik toch nu en dan onder druk heb te verkeren, opdat ik de moeder ter rechte tijd een woord zou kunnen toespreken. Verwondert u dus niet en ben niet moedeloos, mijn lieve vrienden en broeders, dat uw leraar nu in de oven van de verdrukking is. Maar smeekt veeleer de Heere dat het ten goede aan zijn ziel geheiligd en gezegend wordt, zodat, wanneer het Gode behagen mocht hem uit te redden, hij als goud mag uitkomen. Petrus spreekt van een weinig bedroefd zijnde, zo het nodig is door menigerlei verzoekingen. Jacobus, die vermaant ons het voor grote vreugde te achten als wij in velerlei verzoekingen vallen. De woorden menigerlei en velerlei, hoewel verschillend vertaald, hebben in het oorspronkelijke dezelfde betekenis. En het woord verzoekingen gelijk ik u dikwijls gezegd heb, geef zowel beproevingen als verzoekingen te kennen in de algemene zin des woords. Wij kunnen er derhalve op rekenen dat onze beproevingen en verzoekingen niet alleen zeer verschillend zijn in soort, maar ook veelvuldig zijn in aantal. Ten aanzien van de verzoekingen in de algemene zin zou ik menen een goed deel te hebben gehad, want ik geloof dat er niet vele zijn, hetzij uitwendige, inwendige of helse, aan welke ik geen persoonlijke kennis heb, en aan sommigen meer dan kennis. Doch aangaande beproevingen kan ik zo niet spreken, want sommige scherpe beproevingen zijn nooit mijn deel geweest. Hoewel ik verliezen heb geleden, en ook wel zware verliezen, kan ik toch niet zeggen dat ik moeilijke beproevingen in mijn werkzaamheden ondervonden heb. Hoewel ik bij het uitgaan van de staatskerk al mijn tegenwoordige en toekomende uitzichten vaarwel moest zeggen en een onafhankelijk inkomen eraan moest geven, ben ik echter door de vriendelijke beschikking Gods bewaard gebleven voor de druk van armoede en benauwende omstandigheden. En ik heb mijn vrouw en kinderen mogen behouden en ik heb niet behoeven te delen in die scherpe familiebeproevingen waardoor zoveel van des Heren volk diep gewond zijn geworden. Maar van een beproeving, en dat geen geringe, heb ik geen kleine ervaring, namelijk een zwak en lijdend lichaam. Hoewel mijn leven wonderdadig is verlengd geworden, nochtans heb ik sinds 33 jaar geen zogenaamde volmaakte gezondheid genoten en in de laatste 17 jaar voortdurend aan ontsteking en aanvallen van ziekte geleden, als waaronder ik ook tegenwoordig lijd. Ik heb dus, in één opzicht veel geleden, ook dikwijls aan hetgeen uw deel was. Maar dit kan ik in waarheid zeggen, dat bijna alles wat ik van de ware godsdienst en de levende godzaligheid geleerd heb, ik middelijk te danken heb aan de oven. En hoewel ik altijd ondervonden heb dat een gebrekkige gezondheid mijn zwaarste natuurlijke beproeving was, toch mag ik geloven dat het mijn ziel ten zegen was. Doch laat ik u, mijn waarde vrienden en broeders, iets meedelen van hetgeen ik onder mijn tegenwoordige moeiten genoten heb, want u zult graag willen weten of ik ook iets met handelen gewonnen heb. Ik kan niet van bijzondere zegen spreken, maar toch geloof ik te mogen zeggen dat de verdrukking mij tot dusver ten zegen was. Allereerst heb ik soms het voorrecht gehad te genieten de geest van de gebeden en smekingen. En dat acht ik geen geringe weldaad, aangezien het mijn ziel levendig hield en mij bewaarde voor die ellendige koudheid, dorheid en dodigheid waarin wij zo vaak vervallen. Wij moeten het gewicht en de kracht van de eeuwige wezenlijkheid voelen en geestelijke zegeningen hoog waarderen, eer wij zullen zuchten en roepen tot de Heere dat Hij er ons mee zegent. Zo ik geen begeerte voelde naar des Heren tegenwoordigheid en de openbaring van zijn liefde en bloed, ik zou niet tot hem roepen, gelijk ik doe, om haar openbaring aan mijn ziel. Ten tweede heb ik gezien en gevoeld de vreselijke zondigheid van de zonde en van mijn eigen zonden in het bijzonder, en ze vaak beleden. En bijzonder die zonde, welke het meest op mij geweten drukken. Ten derde heb ik zeer de zegen gezien en gevoeld van de ware boetvaardigheid van het gemoed, van de verbrokenheid des harten en verslagenheid des geestes. En welk een uitverkoren weldaad de vreze Gods is als een fontein, om af te wijken van de strikken des dood. U weet allen hoe ik sinds veel jaren bekend sta als prediker en schrijver. En nochtans voel ik mij zo hulpeloos en arm als het zwakste kind in de genade. En veel groter zondaar, omdat ik gezondigd heb tegen meer licht en kennis dan hij. Ten vierde voelde ik mijn hart zeer getrokken tot het arme, lijdende volk van God. En in het bijzonder tot hen die het meest de zin en het beeld van Christus openbaarden. Ik heb gedurende de hele loop van mijn geestelijk leven nooit de minste vereniging gevoeld met de ijdel, vertrouwde, rechtzinnige belijders van onze dagen. Maar voelde altijd in hart en leven een aankleven aan het levende volk van God. Maar nooit voelde ik mij zozeer aangetrokken tot hen onder de kinderen Gods, die leven en wandelen in de vreze des Heren, die geestelijk gezind zijn, die de onderwijzing van de gezegende geest vertonen en wier ziel levendig gehouden wordt door zijn voortdurende werkingen en invloeden. Het spijt mij sommigen van degenen die belijden de Heren te vrezen, vleeselijk, wereldsgezind en dodig te zien, en begeer nog hun gezelschap, nog benijd hun staat. Ten vijfde, gedurende mijn ziekte las ik Bowner's brieven en Finial's preken en Chamberlain's brieven en leerredenen. En het verblijdt mij vereniging te voelen met die mannen Gods als van eenzelfde zin en gevoelen. Hun geschriften waren mij tot nut, nu eens bemoedigd, dan weer beproevend. Maar omdat ik in hoofdzaak een zoete vereniging des geestes met hen voelde, zo mag ik dat als een bewijs aannemen dat ik werd en nog word onderwezen door dezelfde geest. Een van de meest beproevende omstandigheden van mijn ziekte is dat enkele gemoedsoefeningen de klachten vermeerderen en het herstel belemmeren. Ik heb behoefte aan algehele gemoedsrust en afhouden van alle inspanning van het verstand. En nochtans ben ik zo ingesloten door werkzaamheden dat ik met uitzondering van preken verplicht ben zo hard te werken alsof ik volkomen gezond ben. Ik heb niettemin deze troost dat ik arbeid ten goede van anderen. En dat moet ik werken terwijl het dag is. Want weldra komt de nacht in welke niemand werken kan. Tot zover sprak ik vrijmoedig van mijn eigen beproevingen en de uitwerking daarvan. En nu wil ik er nog een weinig aan toevoegen aangaande mijn tegenwoordige verdrukking, zoals ik de last draag van u, als gemeente en vergadering. Alles wat met de levende Godzaligheid gevoegd is, heeft zijn eigenaardige beproeving. Mijn bediening onder u, onze belijdenis van God en zijn waarheid, het geloof en de lijdzaamheid, de hoop en liefde van degene die in de gemeente en vergadering God vrezen, de wederkerige vereniging van leraar en volk, en van het volk tot en met elkaar, alles, alles is als door het vuur beproefd. En het schijnt dat de Heere ons thans in al deze dingen gaat beproeven. Wij hebben gedurende het vorige jaar enkele van onze oudste, meest bevestigde en waardigste leden door de dood verloren en door hun wegneming is de gemeente naar evenredigheid verzwakt geworden. Mijn slechte gezondheid heeft u gedurende de laatste jaren soms wekenlang de prediking des woords doen ontberen. En aangezien wij weten dat een vergadering eerst tot stand komt en in haar voortbestaan bevestigd wordt door de bediening van het woord, zo heeft deze omstandigheid een grote invloed om onze samenkomsten te dunnen en te verzwakken. Velen komen onder het gehoor die geen wezenlijke kennis hebben, noch liefde voor hetgeen de leraar preekt. Zulke hoorders onttrekken zich natuurlijk wanneer de leraar de dienst niet leidt. Maar deze dingen, die natuurlijk een volk als volk verzwakken en de kracht van een zaak als zaak op de proef stellen, maken ook het gehalte en het levensbeginsel van het werk Gods onder hen openbaar. De bediening des evangelies, door God toegepast, is ongetwijfeld een grote zegen voor een volk. En het gemis daarvan zal diep gevoeld worden door hen die daar voordeel uit trekken. Doch ook dit gemis kan zijn voordelen hebben. U zult daardoor des te duidelijker zien en te dieper voelen dat u al de zegen, uw bemoedigingen, uw tekenen ten goede, uw hulp in de weg, uw proeven en smaken van des Heren goede tierenheid en barmhartigheden, meer rechtstreeks en onmiddellijk van hemzelf moet verwachten. En dit zal de bediening op haar rechte plaats kunnen stellen, om ze hoog te waarderen als een bevel Gods, en ze echter niet in de plaats te stellen voor die andere middelen der genade, zoals gebed en smeking, het lezen van Gods woord, verborgen overdenking en onderlinge bijeenkomst, al het welk de Heere als zodanig kan zegenen. En zo niet meer dan toch even goed als de bediening zelf. Als mijn bediening door God aan uw ziel werd gezegend, zal ze stand houden. De zegeningen die u onder haar genoten hebt, het zij veel of weinig, groot of klein, zullen blijven en eerder versterkt dan verzwakt worden door de tegenwoordige opschorting van mijn arbeid. Indien mijn meer dan 25-jarige prediking onder u alleen in de letter was, en u nooit enige zegen door haar genoot, noch mijn bediening van enige kracht voor u was, zo zal alles wat u gehoord hebt voor uw verstand en geheugen wegvallen, gelijk in de herfst de bladeren afvallen van de bomen. Nu, de tijd zal het uitwijzen door de uitwerkselen die het aan uw hart, aan uw geest had, of mijn woord alleen in de letter was, of ook met enige kracht zich paarde aan uw ziel. Veler godsdienst gaat niet dieper, nog verder, dan horen en toestemmen wat ze horen. Zij mogen soms belangstellend of meer vatbaar, ja zelfs bewogen schijnen door hetgeen zij horen. Maar niets wordt hun eigen door diep in hun hart te zinken en met goddelijke kracht in hun geweten te werken. Deze zijn zojuist door de Heere beschreven als die komen om zijn woord te horen, gelijk zijn volk komt, en zitten voor het aangezicht van de profeten, gelijk zijn volk zit, en horen zijn woorden, maar doen ze niet. Zo komende ben ik hen, zo niet velen van u, als een die schoon van stem is en die wel speelt, en met uw mond hebt u misschien liefkozingen gemaakt, maar uw hart heeft uw gierigheid nagewandeld. Ezechiël 33. Wanneer nu de stem zwijgt en het geluid van het speeltuig niet gehoord wordt, dan sterft ook de godsdienst van dit volk weg. De Heere schijnt thans uw godsdienst opzettelijk te beproeven door de bediening voor een tijd te schorsen, opdat het onderscheid openbaar wordt tussen hen die een levende fontein in hun ziel hebben, onafhankelijk en afgescheiden van de prediking, en degene wiens godsdienst alleen schijnt te bestaan in het gebruik van de uitwendige middelen. Wij spreken dikwijls van onze zwakheid. Het is een gedeelte van onze belijdenis en van onze ervaring dat de kracht van Christus in zwakheid volbracht wordt. Maar wat is dat een moeilijke en beproevende les om te leren, zowel voor ons persoonlijk als christen als in vereniging als christelijke gemeente. En dat nu is juist de les die u steeds meer en meer te leren hebt. Niet vaak zijn levende gemeenten wat men noemt bloeiende gemeenten, te weten in de gewone zin des woords genomen. Grote vergaderingen, een overvloed van achtenswaardige hoorders, een gedurig toetreden van nieuwe leden tot de gemeente, bloeiende omstandigheden en een gewenste voorspoed naar de wereld is niet het bestemde lot van de ware gemeenten van Christus. Dit alles kunnen wij schijnen te zien en te geloven, maar alleen beproevende omstandigheden kunnen er ons wezenlijk van overtuigen dat, als wij sterk schijnen, wij zwak, en wanneer wij ons zwak voelen, dat wij dan sterk zijn. Toch laat ik u niet langer vermoeien. Ik wil er daarom dit nog alleen bijvoegen dat, aangezien de Heere door onverdiende goedertierenheid gaandeweg mijn gezondheid en krachten schijnt te herstellen, ik geloven mag dat ik na enige tijd u op uw gebeden zal teruggegeven worden. En intussen beveel ik u Gode en de waarde van zijn genade, die machtig is u op te bouwen en een erfdeel te geven onder de heiligen. Broeders, bid voor ons. Uw liefhebbende vriend en dienstknecht in de Heere, J.C.B. Brief 188 aan mejuffrouw Peek, geschreven in Stamford op 26 april 1864. Mijn waarde vriendin, ik ben u zeer dankbaar voor uw belangstellende en toegenegen brief, en bij het lezen kwamen mij de woorden voor de aandacht alle gebrek te vervullen. Doch eer ik mij met de inhoud inlaat, zal het wellicht goed zijn u met een enkel woord te zeggen hoe het met mij gaat. Door genade winnen mijn krachten aan, hoewel het zeer langzaam gaat, en ik hoop met Gods hulp en zegen, als het weer het toelaat, aanstaande vrijdag te Oakham te komen. Tot heden heb ik mij van alle werk aangaande de kapel moeten onthouden. En zeker verwacht ik niet te kunnen preken, nog een gemeentelijke samenkomst te houden. Alles wat ik zou kunnen, indien de vrienden het zouden wensen en het weer het toeliet, zou zijn om de ordinantie te bedienen. Met genoegen las ik uw bericht van onze lieve vriend Grace en zijn getuigenis onder u. Het was voor mijn consciëntie volkomen goed als eenvoudig, geestelijk en gepast. Te oordelen naar hetgeen u mij schrijft, was er niets in dat te hoog of te laag was. Maar zulk een regel van zaken als met de algemene ervaring van des Heeren volk overeenkomt. Toen Grace hier was, deelde hij mij mee dat de tekst waarover hij te Oakham wenste te spreken met kracht op zijn gemoed kwam. En ik heb tot hem gezegd dat ik gewoonlijk zulke gelegenheden zeer gezegend bevonden had. Ik verwachtte daarom dat het goed zou aflopen en ik meen mij te kunnen verblijden dat de Heere de arbeid van andere dienstknechten zegent. Het is inderdaad een droevige geest wanneer de evangeliedienaars jaloers zijn op elkaar en veel meer geneigd tot zich te bemoeien met elkaar dan te begeren dat de zegen Gods mag rusten op hen en hun arbeid. Iedere godsgezant heeft zijn persoonlijke gaven en bepaalde dingen waarin hij het meest sterk is en buiten welke hij minder thuis is. Trouwens, het doet weinig ter zake hoedanig de gaven en de bekwaamheden van de mensen zijn. Alleen wat de Heere zegent, heeft waarde. Dit heb ik reeds lang gezien en gevoeld en meen dat een bevindelijk gevoel daarvan mij teruggehouden heeft om mijzelf te verhogen en anderen te verachten. O, die rampzalige geest van een roof, van eerroof en afgunst, die anderen zoekt neer te werpen ter aarde, opdat wij een weinig hoger zouden kunnen komen te staan op hun lichamen. Waar is waarachtige nederigheid van gemoed, eenvoudigheid van de geest, broederlijke liefde en een oog op Gods eer wanneer deze ellendige geest gevoed wordt? Doch ik dwaal te ver van mijn onderwerp af. Ik hoop dat een blijvende zegen rust op het zaad dat onze lieve vriend heeft mogen uitstrooien. Ik kan u verzekeren, waarde vriendin, dat ik uw brieven altijd met groot genoegen ontvang. Onze lieve vrienden in het Warfland kunnen ons verschillende redenen niet meedelen wat ik zo graag hoor uit Oakham, wanneer ik afwezig ben. De Heere heeft u gegeven de pen van een vaardig schrijver. En derhalve is mijn verwachting het meest van u om mij op de hoogte te houden van hetgeen waarin ik zoveel belang stel. Wat u zegt van de gemeentelijke samenkomst is over het algemeen waar. Wij hebben onze oudste verloren en daarmee de meest ervarene van onze leden. En hoewel ik door alle zwakke gezondheid steeds minder en minder word om het bestuur op mij te nemen, echter, omdat het noodzakelijk is dat een presiderend hoofd voorgaat, zo hoop ik dat de Heere mij daartoe bekwamen zal. Ik hoop naar Lamington te kunnen gaan. We hebben reeds hetzelfde optrek als van het vorige jaar aangenomen. Mijn dokter zegt dat de verandering, menselijkerwijs gesproken, mij goed zal doen, omdat ik alleen maar behoefte aan krachten heb. Wij zullen dus, zo de Heere wil en het weer het toelaat, vrijdag te Oakham komen en dan verder onze weg voortzetten onder de zegen des Heeren. Uw zeer toegenegen J.C.P. Brief 189, gericht aan de heer Tanner, uit Stamford geschreven op 27 april 1864. Mijn waarde vriend, lijden en beproevingen, wanneer zij ten goede werken, verbinden het volk van God al nauwer en nauwer aan elkaar. Ik heb wel eens dit beeld gebruikt. Tussen twee stukken koud ijzer is geen vereniging. Neem een stuk gloeiend ijzer uit de oven en een ander stuk koud ijzer en nog zult u geen vereniging verkrijgen. Maar breng twee stukken gloeiend ijzer samen en laat die zware hamer der verdrukking erop vallen. Er zal een welling, een vereniging zijn, ze zullen tot één worden. De toepassing is te duidelijk dan dat ze verklaring nodig heeft. Sinds ik zelf in de oven van de verdrukking was, voel ik mij veeleer aangetrokken tot het lijdende volk van God dan wanneer ik niet in lijden ben. Ik twijfel niet, waarde vriend, of u hebt hetzelfde ervaren onder uw lijden en beproevingen, en dat ze u meer geven te gevoelen voor meer vereniging en gemeenschap met de lijdende leden van het verborgen lichaam van Christus, dan wanneer u zelf niet in de druk verkeert. Zijn de nederigen, de eenvoudigen van hart, de verzochten en beproefden, de verdrukten, de verbrokenen van hart en de verslagenen van geest, niet de uitverkorenen onder des Heren kostelijke parels? En waarom? Omdat zij meer op Christus lijken, meer zijn beeld gelijkvormig zijn, meer de kracht van zijn genade openbaren. Sinds ik conscientie maakte van mijn belijdenis, was ik in gemoed en geest altijd onverenigd met de haastige, drieste, stoute belijders. En hoewel ik jarenlang niet duidelijk wist te onderscheiden waar zij verkeerd waren, toch had ik een instinctmatig gevoel van onverenigdheid en afscheiding des harten van hen. Van dat eerste denk ik dat daar is wat onze gezegende Heere noemt het licht des levens, en dat daar een geestelijke kennis is van de waarheid Gods en de kinderen Gods. Door het een zijn wij enigermate gewaarborgd tegen dwalingen, en door het andere om ons te vermengen met ongoddelijke belijders. Niet dat wij niet vaak grote misslagen begaan, maar dit vloeit meer voort uit gebrek aan oordeel dan uit moedwillige dwaling. Daarom vergeeft de Heere genadig zulke dwalingen in het oordeel, aangezien hij weet dat zij niet voortkomen uit opzettelijke goddeloosheid. Hoe geheimzinnig is het leven Gods in de ziel? Het schijnt een klein druppeltje van reinheid in het midden van onreinheid te zijn. Toen ik nog een jongen was, zag ik in Londen voor het raam van een uitstekende horlogemaker een zonderlinge beweging, als ik het zo eens noemen mag, tentoongesteld. En als ik het mij goed herinner, dan was er een plaat van glas of metaal, dat ben ik vergeten, horizontaal gesteld op een spil in het midden. En in deze plaat waren, wat ik eens noemen wil, kleine paden of wegen gesneden die van het ene einde tot het andere in gemeenschap met elkaar waren. En een groot bolletje, dat op kwikzilver leek, liep onophoudelijk deze paden op en neer, bij afwisseling elke zijde van de plaat stotend gelijk een soort van een slinger. Ik mag het misschien niet goed beschrijven, want het is meer dan 40 jaar geleden dat ik het zag, maar het trof mijn gemoed als een eigenaardige voorstelling te zijn van de nieuwe mens van genade in het hart. Even helder lichtend en onbevlekt op en neer lopend, en toch beweging gevend aan en regelend de hele machine. Vergeef mij indien dat zinnenbeeld niet goed is. Ik heb weer een ernstige aanval gehad van wat ik misschien noemen moet de ziekte van mijn gestel, bronchitis. Door genade zijn al de tekenen van ontsteking verdwenen, en mijn grootste gebrek is nu zwakte en teergevoeligheid. Met dank kan ik zeggen dat ik dagelijks beterend ben. En omdat ik bij goed weer mijn wandelingen kan volbrengen, hoop ik met Gods zegen met enige tijd tot mijn vorige staat van gezondheid te zijn teruggekomen. Het is voor mij en ook voor mijn volk een bijzondere beproeving dat ik zo dikwijls het preken moet opgeven. Doch zij dragen het met veel tederheid en geduld. En ik twijfel niet of er is een verborgen voornemen van wijsheid en goede tierenheid, dat daardoor moet uitgewerkt worden. Wat ik doe, weet u nu niet, maar u zult het na dezen verstaan. Het is een gedeelte van de ware christelijke wijsheid, van het levende geloof, van de wezenlijke ootmoed, van de onderwerping aan de wil van God om voldaan te zijn met te geloven wat wij niet zien. Hij leidt de blinden langs de weg die zij niet geweten hebben. Een besef van deze blindheid zal er ons toe brengen onze weg op de Heere te wentelen en op Hem te vertrouwen dat Hij het maken zal. Maar wij hebben te treuren en te klagen over onze dwaasheid, onkennis, duisterheid, ongeloof, wantrouwen en dat ellendig gebrek aan onderwerping aan de wil van God, dat de last van onze beproevingen zozeer verzwaart. Indien wij maar konden geloven en bevestigd waren in het vertrouwen dat onze onderscheidende beproevingen, het zij lichamelijk of in de familie, of inwendig of in vereniging met de kerk ons ten goede waren, hoezeer zou dat haar last verlichten? Maar naar de wand te grijpen als een blinde en te tasten alsof wij geen ogen hadden, doet ons de last alleen dragen. En u weet wat ellendig akelig werk wij maken wanneer wij de last met eigen armen moeten dragen. De zoete overtuiging dat de Heere de beproeving zond, zal ons bijzonder onder haar ondersteunen, er ons doorhelpen en elke beproeving, hoe zwaar zij op zichzelf ook mag zijn, wondervol verlichten. U staat nu ook voor een proefweg. U gaat naar Londen met een zwak lichaam en lijdend aan verschillende ongesteldheden die de zorg van eigen huis zozeer schijnen nodig te hebben. Te midden van al die smarten moet u optreden voor een vergadering in Londen, onder welke veel scherpziende en scherphorende beoordelers zijn. U ziet misschien op hetgeen uw gebrek aan opleiding of bekwaamheid noemt om de dierbare waarheden van het evangelie voor te stellen. U overweegt niet hoe de Heere u kan sterken naar het lichaam, uw smart kan verlichten, uw pijn kan verzachten, uw mensenvrees kan wegnemen en uw vrijmoedigheid kan geven in het spreken dat wel niet uzelf, maar toch uw toehoorders kan voldoen, althans hen die die naam verdienen. Ik heb het al lang opgemerkt en ik zie het dagelijks meer en meer bevestigd, dat de Heere niet de gaven en de bekwaamheden zegent, maar zijn eigen woord in het hart en de mond van zijn gezanten. Wat betreft gaven en talenten, die hebben wel iets van wat Huntington vrouwelijke bevalligheid noemt, schitterende op enkele van de ergste mensen. De letterdienaars munten in talenten ver boven de bevindelijke predikers uit en zijn in hun weg veel groter. Doch wat zijn alle gaven en talenten dan zichzelf en die hen horen op te bouwen in een genadeloze belijdenis? Weinig woorden in de mond van een dienstknecht Gods met een eenvoudig hart zullen gelijk de slinger en de steen van David meer uitwerken dan het hele leger van Saul of van de Filistijnen speer gelijk een weversboom. Wees dan voldaan en tevreden om eenvoudig heen te gaan in deze uw kracht, met wat de Heere voor u deed en wat Hij door u zal willen spreken. En als Mr. Hoogmoed eens een wond aan zijn hoofd mag krijgen, dan zal het niet het ergste zijn voor de genade van de nederigheid. Zo uw oog maar eenvoudig zij op de verheerlijking Gods, zal Hij er u naar wens doorbrengen, en het mag voorspoedig en eervol zijn. Een grote beproeving in mijn ziekte was dat ik mijn verstandelijke vermogens niet naar wens kon gebruiken, zelfs mijn stem niet, zodat schrijven en spreken met grote inspanning en tot schade voor mijn lichaam geschiedde. Doch nu ik door genade al gaandeweg beter word en mijn krachten terugkeren, ontwaar ik ook meer verstandelijke werkzaamheid en enige versterking van het lichaam. Niet alleen om te wandelen, maar ook om te spreken. Uw toegenegene in de Heere J.C.P. Einde van het 22e deel van de brieven van Philpott, u voorgelezen door Stichting Het Braambos. Het is niet de bedoeling dat u dit elders publiceert.